Brothers and sisters.
Broeders en zusters. We heten jullie welkom op deze CES Haardvuuravond voor jongvolwassenen. Wij bevinden ons in de Anthony Burns Arena op de campus van Texas State College in George, St. George. Deze Haardvuuravond wordt in verschillende talen vertolkt voor de jongvolwassenen over de hele wereld. Ik ben Brad Meyers, president van de jongvolwassenen St. George 2. Wij verwelkomen ouderling Jeffrey Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen en vinden het fijn dat zijn vrouw hem vanavond vergezelt. Later op de avond zal ouderling Holland als spreker worden geïntroduceerd. We zijn dankbaar dat er andere algemene autoriteiten en gebiedszeventigers aanwezig zijn, als medeleden van de onderwijsraad en functionarissen van Dixie State College en Southern Utah University. Bovendien verwelkomen wij tot ons genoegen op het podium andere bestuursleden van CES en seminaries en instituten met hun echtgenoten en presidenten van de jongvolwassenenringen uit zuidelijk Utah en presidenten van de ringen voor gehuwde studenten met hun echtgenoten. Wij herinneren jullie eraan dat op zondag 4 november 2012 bisschop Gerald Cossé van de presiderende bisschop de spreker op de CES Haardvuuravond zal zijn. Wij beginnen de avond door samen met het koor te zingen. Israël, hoor God, roept u allen. Lof 7 in het Nederlandse zangboek. We waarderen de hulp van Colton Campbell, die dirigeert, en van Sean Cyphers, die ons begeleidt. Na de lofzang spreekt zuster Grace Fortney het openingsgebed uit.
Onze dierbare hemelse Vader, we zijn dankbaar dat we bij elkaar gekomen zijn en dat we ouderling Holland ons hier vanavond toe zal spreken. Wij vragen u of tijdens het luisteren ons hart geraakt mag worden en wij uw geest mogen voelen, zodat wij aan anderen om ons heen kunnen vertellen wat we hier vanavond gevoeld hebben. We zijn zo dankbaar voor het evangelie en we hebben u lief. We zijn dankbaar voor onze profeet. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This evening we are
joined by a combined. De muziek wordt vanavond verzorgd door het gecombineerde koor van de instituten uit St. George en Cedar City. Zij zingen Faith of Our Fathers. Het koor wordt gedirigeerd door Jeff Ellsworth en begeleid door Melinda Street. Na dit nummer kunnen we luisteren naar Ouderling Holland. Na de toespraak van Ouderling Holland zingt het koor More Holiness, Give Me. Het wordt gedirigeerd door Jeff Ellsworth en wordt begeleid door Katie Hoeven. Het slotgebed wordt uitgesproken door Taylor Cahoon. Het is mijn voorrecht om de spreker van vanavond aan te kondigen. Jeffrey R. Holland is op 23 juni 1994 geordend als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Ten tijde van zijn roeping was Ouderling Holland werkzaam als lid van het eerste Quorum der 70, waartoe hij op 1 april 1989 geroepen was. Van 1980 tot zijn roeping als algemene autoriteit in 1989 was Jeffrey Holland de 9e president van de Brigham Young University in Provo. Hij is voormalig commissaris van onderwijs van de kerk en een decaan van de Raad voor Godsdienstonderwijs van de BYU. Hij was studentenleider en lid van de officiële sportploegen van de Dixie High School en de Dixie College in zijn geboortestad St. George. Hij behaalde zijn bachelor's en zijn master's grade in de Engelse taal en in godsdienstonderwijs respectievelijk aan de Dixie College en de Brigham Young University. Hij behaalde aan de Yale University vervolgens nog een master en een doctorsgraad. Ouderling Holland was tot aan zijn roeping als fulltime kerkleider werkzaam in het onderwijs. Hij was president van bestuurslid en bestuurslid van de Amerikaanse Vereniging van Presidenten van Onafhankelijke Colleges aan Universiteiten en lid van de Nationale Commissie voor Universitaire Sport. Voor zijn inzet om het wederzijdse begrip tussen christenen en joden te verbeteren, ontving hij de onderscheiding Toorts van de Vrijheid van de Liga tegen Laster. Hij is lid geweest van de diverse besturen van burger- en zakeninstellingen en heeft van de Amerikaanse Scoutvereniging de hoogste adelaarsonderscheiding ontvangen. Hij is auteur van 8 boeken, waarvan hij er 1 samen met zijn vrouw Patricia heeft geschreven. Ouderling Holland is geboren op 3 december 1940 in het gezin van Frank D. Holland en Alice Bentley. In 1963 trad hij in het huwelijk met Patricia Terry. Ze hebben 3 kinderen, Matthew, Mary Alice en David. 2 schoondochters en 1 schoonzoon, Paige, Lee en Jean. En 13 mooie kleinkinderen. Ouderling Holland, welkom thuis. Nu eerst de koorzang.
Oh, Thank you for that.
Dank u. Voor dat prachtige koorzang. Deze twee geweldige instituten in het zuiden van Utah. Welkom bij deze Haardvuuravond. Waar jullie je ook bevinden in deze grote, geweldige kerk. Ik dank jullie allemaal dat jullie het belangrijk genoeg vinden om aanwezig te zijn. Ook degene hier op de campus van het Dixie State College in mijn woonplaats. Om de geest van de Heer uit te nodigen, heb ik gevraagd om de lofzang waar we deze bijeenkomst mee begonnen zijn. Israël, hoor, God roept u allen te zingen. Het is een van de grote klassiekers van de herstelling. Het meeste van wat ik vanavond ga zeggen staat in het kader daarvan. We hadden voor hetzelfde geld geoudelingen Israëls kunnen zingen. Ik vind het geweldig om zendelingen over de hele wereld luidkeels te horen zingen. O Babylon, van ons wees gegroet. Nu richt zich naar Ephraims gebergd onze voet. In elk van die lofzangen komt dezelfde boodschap terug. Dat God de kinderen van Israël altijd naar een plek roept waar uiteindelijk alles goed komt. Israël, hoor, God roept u allen. Roept u weg uit zond en wee. Het grote Babylon zal vallen. Al haar hoogten trekt God mee. Kom tot Sion. Juich nu met haar heilige koor. Kom tot Sion. Zions jubel is gewis. In feite is dit Israëls geschiedenis door de eeuwen heen geweest. Telkens wanneer er zonde heerste en de samenleving of het leven van de andere volken te werelds werd, werden de normen en geboden van God niet werden gedaan, werden de kinderen des verbonds de wildernis ingestuurd om daaraan te ontkomen en Zion opnieuw te vestigen. In oud-testamentische tijden moest Abraham, de vader van dit soort verbond, uit Chaldea voor zijn leven vluchten, het letterlijke Babylonië, op zoek naar een gewijd leven in Canaan, wat wij nu het Heilige Land noemen. Niet veel generaties later verloren de nakomelingen van Abraham en daarna van Isaac en Jacob, die al volwaardige Israëlieten waren, hun Zion en waren in slavernij in het verre afgodische Egypte. Dus moest Mozes opstaan om de kinderen des verbonds weer naar de wildernis te leiden. Dit keer midden in de nacht. Zelfs zonder dat ze de tijd kregen om hun brooddeeg te laten rijzen. Israël, hoor, God roept u allen. Dat zongen zij ongetwijfeld op hun eigen manier. Leen aan Jezus' stem uw oor. Niet veel eeuwen later ontvouwde zich een bijzonder interessant verhaal toen een van die Israëlitische gezinnen, waar een profeet Ilehi heet aan het hoofd stond, werd geboden om zelfs het geliefde Jeruzalem te ontvluchten, omdat Babylon helaas weer voor de deur stond. Daar gaan we weer. Ze hadden geen flauw benul dat ze naar een compleet nieuw continent gingen om een heel nieuw concept van Zion te vestigen, maar dat was wat er gebeurde. Ze wisten natuurlijk ook niet dat het al eerder gebeurd was met een groep voorvaderen die de Jaredieten heten. Dit is misschien wel een wereldwijde uitzending aan een kerk die steeds internationaler wordt. Maar iedereen die de herstelling van het evangelie viert, vindt het vast interessant dat de kolonisatie van Amerika is ontstaan uit een groep mensen die uit hun geboorteland vluchten om te aanbidden zoals zij zelf wilden. Een vooraanstaand wetenschapper van de Puriteinse nederzetting in Amerika heeft die ervaring beschreven als de opdracht in de wildernis van het christendom. Een poging van hedendaagse Israëlieten om zichzelf van de goddeloosheid van de oude wereld te bevrijden en de hemelse orde in een nieuw land terug te vinden. Ik wil dat jullie vanavond aan een laatste vlucht denken. Eentje waar de lofzang die we hebben gezongen eigenlijk voor geschreven was. Het was onze eigen kerk, geleid door onze eigen profeten, die onze eigen gelovige voorouders leiding gaven. Joseph Smith werd in de staten New York, Pennsylvania, Ohio en Missouri opgejaagd en uiteindelijk in Illinois vermoord. Daar zien we aan dat het zoeken van een afgezonderde plek voor de kinderen van Israël nagespeeld wordt in de laatste dagen. Brigham Young, de Amerikaanse Mozes, zo wordt hij wel eens met bewondering genoemd, heeft die vermoeide heiligen naar de valleien en bergen geleid, terwijl ze zongen: wij vinden wis in het westen ver van hier, het land door God ons bereid. Daar wordt de kerk, de volkeren, een banier als weleer is voorzijd. Zion, het beloofde land, het nieuwe Jeruzalem. Waar is dat? We weten het niet zeker, maar we vinden het wel. Al meer dan 4000 jaar lang is dit het patroon van de verbondsgeschiedenis geweest. Vluchten en zoeken. Vluchten en vestigen. Uit Babylon ontsnappen. Zions beschermende muren bouwen. Tot nu. Tot deze avond. Tot deze tijd. Een van de vele unieke kenmerken van onze bedeling. De bedeling van de volheid der tijden. Deze laatste en geweldigste van alle bedelingen is dat we het Koninkrijk van God op aarde op een andere manier oprichten. Weet je, het is spannend aan deze bedeling dat het een tijd van grote, versnelde verandering is. Anders dan voorheen vlucht Gods kerk nooit meer uit Ur, om vervolgens weer uit Haran te moeten vertrekken, of uit Canaan, uit Jeruzalem, uit Engeland, uit Kirtland, uit Nauvoo, of weet ik veel waar vanuit. Nee, Brigham Young heeft tot ons allen gezegd: we zijn uit de braadpan in het vuur gegooid en vanuit het vuur op de vloer gesmeten. Nu zijn we hier en we blijven hier. Natuurlijk ging die uitspraak niet over de Salt Lake Valley of zelfs de Wasatch Bergketen in het algemeen. Uiteindelijk ging die over de leden van de kerk over de hele wereld. In deze laatste dagen, in deze bedeling die van ons, worden we volwassen genoeg als we ophouden te vluchten. We worden volwassen genoeg om onszelf, ons gezin en ons fundament blijvend onder alle naties, geslachten, talen en volk te vestigen. Dan zou Zion overal zijn waar de kerk is. En door die verandering, een van de grote veranderingen van de laatste dagen, denken we niet langer aan Zion als waar we ons leven door gaan brengen, maar eerder aan hoe we ons leven gaan leiden. In het kader van deze nieuwe taak breng ik vanavond graag drie dingen ter sprake die zuster Holland en mij de afgelopen paar jaar zijn voorgevallen. Als er genoeg tijd was, zou ik er nog wel 10 andere bij kunnen noemen. Jullie ook wel, denk ik. De eerste: een paar jaar geleden zat een jonge vriend van mij, een teruggekeerde zendeling, bij het basketbalteam van de Staatsuniversiteit. Het was een fijne jonge man en een geweldige basketbalspeler. Maar hij kreeg niet zoveel speeltijd als hij had gehoopt. Het team had in die fase van hun of zijn ontwikkeling nou net geen behoefte aan zijn specifieke talenten en vaardigheden. Dat gebeurt nu eenmaal vaak in sport. Dat komt vaak voor. Dus werd mijn jonge vriend met volledige steun en de beste wensen van zijn coaches en teamgenoten naar een andere school overgeplaatst, waar hij een beetje meer hoopte bij te kunnen dragen. Het pakte zo uit dat het goed ging op de nieuwe school en mijn vriend al snel een startspeler werd. En wat gebeurde er? Volgens het schema, dat jaren voor deze gebeurtenissen was gemaakt, speelde deze jonge man tegen zijn voormalige team in Salt Lake City, in wat toen het Delta Center heette. Het heeft mij altijd dwars gezeten wat er tijdens die wedstrijd gebeurde. En op dit ongebruikelijke moment wil ik het even kwijt. Deze jonge man, lid van de kerk, een teruggekeerde zendeling, pas gehuwd, tiende betaler, met een roeping in het ouderlingenkorum die veel goeds voor de jeugd en zijn gemeenschap deed, en met zijn vrouw vol spanning een nieuwe baby verwachtte, had niet moeten meemaken wat er die avond aan naars tegen hem werd gezegd en werd gedaan. Wat er over hem, zijn vrouw en zijn ouders werd uitgestort. Dat zou niemand waar of wanneer dan ook moeten hoeven meemaken. Wat voor sport hij ook beoefende, voor welke universiteit dan ook, ongeacht welke persoonlijke beslissingen over die twee ook had genomen. Maar het ergste is dit. De coach van het bezoekersteam, eigenlijk min of meer een legende in dat beroep, vroeg hem na een spectaculaire wedstrijd: wat is hier aan de hand? Jij komt uit deze stad en hebt het ver geschopt. Dit is jouw volk. Dit zijn jouw vrienden, zei hij. Maar het ergste is dat hij daarna stom verbaasd vroeg: zijn de meeste mensen hier geen lid van jouw kerk? Dit is het tweede voorval. Ik was uitgenodigd om op een haardvuuravond van een ring tot jongvolwassenen te spreken. Een haardvuuravond voor 18 jaar en ouder, net als vanavond. Toen ik door de achterdeur het ringgebouw betrad, kwam er tegelijkertijd een jonge vrouw van een jaar of 30 binnen. Zelfs in het gedrang van de menigte die naar de kapel liep, viel ze nogal op. Als ik me goed herinner, had ze een paar tatoeages, verschillende oorbellen, neusringen, rechtopstaand haar in alle kleuren waar je nu ijsjes in kunt krijgen. Een te kort rokje en een blouse met te veel inkijk. Er kwamen drie vragen in me op. Was deze vrouw een worstelende ziel die niet tot ons geloof behoorde, die naar deze haardvuuravond was gekomen, of beter nog, er iemand was meegenomen en door de Heer werd geleid om de nodige gemoedsrust en leiding van het evangelie te vinden? Of was ze misschien een lid dat een beetje was afgedwaald van de hoop en normen waar leden van de kerk toe aangemoedigd worden, maar dat, de hemel zij dank, nog steeds met kerkleden omging en die avond gekozen had om deze kerkactiviteit bij te wonen. De derde mogelijkheid was natuurlijk, is dit de ZFV-president van de ring? Om de een of andere reden dacht ik eigenlijk van niet. Dit is mijn derde voorbeeld vanavond. Toen ik een paar maanden geleden deelnam aan de inwijding van de Kansas City Temple, werden mijn vrouw en ik welkom geheten door broeder Isaac Freestone, politieagent en een geweldig hoge priester in de Ring Liberty in Missouri, in VS. Tijdens onze gesprekken vertelde hij ons dat hij een keer later op de avond werd opgeroepen om onderzoek te doen naar een klacht in een bijzonder ruige buurt van de stad. Onder lawaai van harde muziek en met de geur van marihuana in de lucht kwam hij een vrouw en een paar mannen tegen die dronken waren en vloekten. Niemand van hen had door dat er 5 kleine kinderen van ongeveer 2 tot 8 jaar in 1 kamer bij elkaar waren gekropen en op de vieze vloer probeerden te slapen, zonder bed, matras, kussens of iets anders. Broeder Freestone zocht in de keukenkastjes en de koelkast naar een blikje, kartonnen doos of wat dan ook met iets eetbaars. Maar hij vond letterlijk helemaal niets. Hij zei dat de blaffende hond in de achtertuin meer te eten had dan die kinderen. In de slaapkamer van de moeder zag hij een lege matras, de enige in het hele huis. Hij haalde er een paar lakens bij, zoals je ze ook kunt noemen, legde ze op de matras en stopte de 5 kinderen in het provisorische bed in. Met tranen in zijn ogen knielde hij, bad tot zijn hemelse vader om hun bescherming en zei ze welterusten. Toen hij was opgestaan en richting de deur liep, sprong een van de kinderen, die 6 jaar was, het bed uit, rende op hem af, pakte zijn hand vast en smeekte: wil je mij alsjeblieft adopteren? Hij kreeg nog meer tranen in zijn ogen en legde het kind terug in bed. Toen kwam hij de moeder tegen, die stoned was. De mannen waren al lang op de vlucht geslagen en zei tegen haar: morgen kom ik terug. De hemel sta je bij. Als ik geen duidelijke veranderingen zie, als ik door die deur kom. En daarna gaat het nog meer veranderen, zei hij. Daar kunt u van op aan. Wat hebben die 3 voorvallen gemeen? Niet veel eigenlijk. Behalve dat ze mijn vrouw en mij in de afgelopen paar jaar zijn overkomen. Het zijn 3 kleine, verschillende voorbeelden van Babylon in het dagelijks leven. Eentje persoonlijk, kinderachtig, verachtelijk gedrag tijdens een basketbalwedstrijd. Eentje cultureel, duidend op persoonlijke botsingen met degenen die anders leven dan wij. En één hele grote, ernstige kwestie met juridische consequenties en een geschiedenis die zo ingewikkeld in elkaar zit dat het zou lijken alsof geen van ons de kwestie kon aanpakken. Met het ter sprake brengen van deze 3 moeilijke situaties ben ik opzettelijk niet op sensationele kwesties van seksueel misbruik, lichamelijk geweld of pornoverslaving ingegaan. Hoewel sommigen van jullie daar misschien meer ervaring mee hebben dan mijn voorbeelden. Maar jullie zijn slim genoeg om onuitgesproken verbanden te leggen. Laten we ten eerste eens naar de rest van het basketbalvoorval kijken. De dag na de wedstrijd was er een soort publiek oordeel en een oproep tot bekering aangaande dit voorval. Een jonge man zei in feite: luister, dit is een basketbalwedstrijd, niet de zondagsschool. Als je er niet goed tegen kunt, hoepel je toch op? We betalen behoorlijk wat geld om zo'n wedstrijd te zien. We kunnen doen wat we willen. We laten onze godsdienst bij de deur achter. We laten onze godsdienst bij de deur achter. De eerste les voor de vestiging van Zion in de 21ste eeuw is: je laat nooit je godsdienst bij de deur achter. Nooit. Mijn jonge vrienden, dat soort discipelschap kunnen we het niet maken. Het is helemaal geen discipelschap. Zoals de profeet Alma de jonge vrouwen van de kerk heeft geleerd om elke week in hun motto te verkondigen, moeten wij te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen waar gij u ook moogt bevinden als getuige van God optreden. Niet alleen maar soms, op een paar plaatsen, of als ons team aan de winnende hand is, onze godsdienst bij de deur achterlaten. Ik was woedend. Maar laten we nog even bij dit voorbeeld blijven. Laten we nog even naar kijken, want er valt namelijk nog een les uit te halen. De tweede les in deze zoektocht naar Zion is dat ik in mijn terechte verontwaardiging, we zeggen tenminste altijd dat het terecht is, moet voorkomen dat ik precies hetzelfde ga doen als waar ik die jonge fan van beschuldig. Boos worden, wangedrag vertonen, van slag raken, tegen hem uitvaren en hem even willen vastpakken, het liefst bij zijn keel. Totdat ook ik, raad eens, voordat ik het weet, mijn godsdienst bij de deur heb achtergelaten. Nee. Iemand moet in dit leven, in de 21ste eeuw, in al die situaties, zijn of haar godsdienst naleven. Want anders worden we slechts omgeven door een stel idioten die zich als morele dwergen gedragen. Kijk, het is makkelijk om rechtschapen te leven als alles rustig is en goed gaat en soepel verloopt. Maar beproeving komt pas als we echt op de proef gesteld of verleid worden. Als we onder druk staan, als we moe, boos of bang zijn. Of als we echt een overtreding zouden kunnen begaan. Kunnen wij dan trouw blijven? Dat is de vraag. Want, Israël, hoor, God roept u allen. Zulke integriteit is natuurlijk een soort koninklijke manier van zeggen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Op het moment dat vergeving, begrip en tolerantie voor diegenen die je kruisigen het laatste zijn waar iemand die niet zo volmaakt is als de heiland van de wereld aan denkt. Maar we moeten het proberen. We moeten het verlangen hebben om sterk te zijn. Wat de situatie of de aanleiding ook is, geen enkele ware discipel van Christus kan zijn godsdienst bij de deur achterlaten. Daarmee kom ik bij de vrouw met de regenboogharen en de vele kleurrijke ringen. Hoe we ook willen reageren op die jonge vrouw, de regel is altijd nog dat die reactie een weerspiegeling moet zijn van onze geloofsovertuiging en toewijding aan het evangelie. Derhalve moeten we door onze reacties situaties verbeteren, niet verslechteren. We kunnen niet zo handelen of reageren dat we ons niet aan iets erger schuldig maken dan zij in dit geval. Dat betekent niet dat we geen mening of normen hebben, of dat we de door God gegeven geboden en verboden op de een of andere manier volledig voor ons achtzamen. Maar het betekent wel dat we die normen moeten naleven en die geboden en verboden op rechtschapen wijze en naar beste kunnen moeten verdedigen, net zoals de heiland dat heeft gedaan. Hij deed altijd wat hij moest doen om de situatie te verbeteren. Van de waarheid onderwijzen tot zondaars vergeven en de tempel reinigen. Het is een enorme gave, dat verzeker ik je, om zulke dingen op de juiste manier te doen. Zo ook in het geval van onze nieuwe kennis met de buitengewone kleding en uiterlijke verzorging. We bedenken boven alles dat ze een dochter van God met eeuwige waarde is. We beginnen met de gedachte dat ze ook iemands dochter hier op aarde is. Ze had, onder andere omstandigheden, mijn eigen dochter kunnen zijn. We beginnen met dankbaar te zijn dat ze op een kerkactiviteit is in plaats van dat ze die meid. Kortom, we proberen ons beste beentje voor te zetten, zodat zij ook haar beste beentje kan voorzetten. We bidden in onszelf: wat kan ik nu het beste doen? En wat kan ik het beste zeggen? Waarmee maak ik uiteindelijk de situatie en haar beter? Volgens mij is dat wat de heiland bedoelde. Wat ik denk dat hij bedoelde toen hij zei, en ik citeer: oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Oordeel met een rechtvaardig oordeel. Dat gezegd hebbende wil ik dat we allemaal bedenken dat we, als we de helpende hand toesteken en een afgedwaald lammetje terugbrengen, ook een grote verantwoordelijkheid voor de andere 99 hebben. En naar de wil en wens van de herder. Er is werkelijk een schaapskooi. Daar behoren we allemaal in te zitten. En dan heb ik het nog niet eens over de veiligheid en zegeningen die iedereen daarin toekomen. Mijn jonge broeders en zusters, deze kerk kan nooit haar leer verlagen als reactie op sociale welwillendheid of politieke doelmatigheid of om welke andere reden ook. Alleen op de hoger gelegen grond van geopenbaarde waarheid kunnen wij stevig staan om anderen die zich verontrust of verlaten voelen omhoog te tillen. Ons medeleven en onze liefde, fundamentele kenmerken en vereisten van het christendom, mogen nooit worden opgevat als een inbreuk op de geboden. De geweldige George MacDonald heeft eens gezegd dat we in dergelijke situaties niet gebonden zijn om alles te zeggen waar we in geloven, maar wel om er niet uit te zien alsof we nergens in geloven. In dit opzicht, deze oproep tot medeleven en trouw aan de geboden, ontstaat er soms een misverstand. Vooral tussen jongeren. Misschien van jullie leeftijd of jonger. Omdat ze denken dat we nergens over mogen oordelen en dat we geen enkel waardeoordeel mogen hebben. Wij moeten elkaar daarmee helpen. Want de Heiland heeft duidelijk gezegd dat we sommige situaties moeten inschatten. Daar zijn we toe verplicht. Hij heeft gezegd, geef het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen. Dat klinkt voor mij als een oordeel vellen. Het alternatief is overgave aan het morele relativisme van een zichzelf afbrekende postmoderne wereld die zo ver gaat dat ze veronderstellen dat er uiteindelijk niets eeuwig waar of bijzonder heilig is. En dat geen enkel standpunt er daarom meer toe doet dan een ander. En dat is gewoon niet waar. Het is niet aan ons om bij dat inschatten anderen te veroordelen, maar om dagelijks oordeelkundige beslissingen te nemen. Hopelijk met het juiste oordeel. Ouderling Dallin H. Oaks heeft dergelijke beslissingen ooit tussentijdse oordelen genoemd, waarmee we vaak onze eigen veiligheid of die van anderen moeten inschatten, in plaats van wat hij noemde eindoordelen, die alleen door God geveld kunnen worden, aangezien hij op de hoogte van alle feiten is. Bedenk dat de Heiland in de reeds geciteerde teksten heeft gezegd dat het een rechtvaardig oordeel moet zijn, niet een zelfingenomen oordeel. En dat is iets heel anders. Een voorbeeld. Ouders moeten elke dag verstandig oordelen over de veiligheid en het welzijn van hun kinderen. Niemand zou zeggen dat een ouder er verkeerd aan doet om kinderen hun groenten te laten eten of hen te verbieden om een drukke straat op te rennen. Dus waarom zouden ouders iets verkeerd doen als zij zich er, wanneer hun kinderen wat ouder zijn, druk om maken hoe laat ze 's avonds thuiskomen? Of wat de normen, waarden of het gedrag van hun vrienden zijn? Of op welke leeftijd zij uitgaan? Of dat ze geen seks, drugs of porno uitproberen? Nee, wij nemen beslissingen, nemen een standpunt in en bekrachtigen opnieuw onze waarden. Kortom, we vellen telkens tussentijdse oordelen. Tenminste, dat zouden we moeten doen. Het is soms erg moeilijk en verwarrend om met dergelijke ingewikkelde maatschappelijke kwesties in een democratische samenleving om te gaan. Jongeren vragen wellicht, en hebben me dat ook gevraagd, welk standpunt de kerk inneemt of welk beleid er is in zaken bepaalde kwesties. Zoals wij geloven dat we ons op die manier moeten gedragen, maar waarom moeten we anderen overhalen om het ook zo te doen? Zij hebben toch keuzevrijheid? Zijn we soms niet zelf ingenomen of veroordelend, omdat we anderen ons geloof opdringen van hen eisen dat zij zich op een bepaalde manier gedragen? In zulke omstandigheden moet je fijngevoelig uitleggen waarom je voor sommige beginselen opkomt en tegen sommige zonden bent, waar ze ook begaan worden. Want de betrokken kwesties en wetten hebben niet alleen maar maatschappelijke of politieke consequenties, maar ook eeuwige gevolgen. Hoewel we niemand die iets anders dan wij geloven voor het hoofd willen stoten, willen we nog liever God niet mishagen. Oftewel, we willen ervoor zorgen dat we, zoals in de Schriften staat, Hem die uw wetgever is, niet krenken. En ik heb het nu wel degelijk over ernstige morele wetten. Maar laat ik eens een voorbeeld van de lagere wet gebruiken om mijn betoog te verduidelijken. Het is net zoals een 18-jarige die zegt: nu ik kan autorijden, weet ik wel dat ik voor een rood licht moet stoppen. Maar moeten we dan oordelen en anderen ook voor een rood licht laten stoppen? Moet iedereen hetzelfde als wij doen? Ze hebben toch keuzevrijheid? Moeten zij zich net zo gedragen als wij? Dan moet je uitleggen, ja, natuurlijk hopen we dat iedereen voor het rood licht stopt. En dat moet je doen zonder degene die overtreden of anders dan wij geloven te vernederen. Want ja, zij hebben inderdaad morele keuzevrijheid. Jonge vrienden, er zijn veel geloofsovertuigingen in deze wereld. En iedereen heeft keuzevrijheid. Maar niemand heeft het recht om zich te gedragen alsof God over die onderwerpen zwijgt, of alsof geboden er alleen toe doen als iedereen het ermee eens is. We kunnen in de 21ste eeuw niet meer vluchten. We moeten voor wetten en omstandigheden en omgevingen vechten die godsdienstvrijheid en burgerrechten in de wereld toelaten. Dat is een van de manieren waarop we wel in, maar niet van Babylon kunnen zijn. De beste manier om in de wereld waar we niet uit kunnen vluchten onze integriteit te laten zien, is door op dat voorzichtige pad te lopen. Een moreel standpunt innemen volgens wat God heeft verkondigd en volgens de wetten die Hij heeft gegeven, maar dan op een meelevende, begripvolle, liefdevolle manier. Het is erg moeilijk om perfect onderscheid te maken tussen de zonde en de zondaar. Ik ken maar weinig dingen die moeilijker zijn te onderscheiden, of tenminste moeilijker onder woorden te brengen. Maar toch moeten we juist dat liefdevol doen. Geloof me, broeders en zusters, in de wereld waar we ons in begeven, krijgen we veel mogelijkheden om zulke kracht te ontwikkelen en tegelijkertijd zulke moed en zulk medeleven te tonen. En dan heb ik het niet over hanenkammen of neusringen. Als laatste het moeilijke verhaal uit Kansas City. Velen van ons worden geen politieagent, maatschappelijk werker of rechter. Maar we moeten wel allemaal voor het welzijn van anderen en de morele veiligheid van onze gemeenschap zorgen. Alleen Quentin L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen heeft 2 jaar geleden in de Algemene Conferentie een hele toespraak aan dit onderwerp gewijd. Sprekend over de noodzaak om invloed uit te oefenen op de samenleving buiten ons eigen gezin, zei hij: maar we moeten niet alleen ons eigen gezin beschermen, we moeten met ons licht ook de samenleving beschermen. De Heiland heeft gezegd: laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. In deze wereld, die steeds onrechtvaardiger wordt, volgt hij, is het belangrijk dat de waarden die op godsdienstige beginselen zijn gebaseerd, deel van het maatschappelijk debat uitmaken. Een godsdienstige overtuiging is een hoeveelheid licht, kennis en wijsheid die de samenleving bijzonder van nut kan zijn. Einde citaat. Als we het evangelie niet naar onze gemeenschap en ons land uitdragen, hebben we gewoonweg nooit genoeg politieagenten. Dan zijn er nooit genoeg Isaac Freestones om moreel gedrag af te dwingen, zelfs als dat zou kunnen. Maar dat kan niet. De kinderen in dat huis die geen eten en kleding hadden, zijn zoons en dochters van God. Die moeder die meer schuld heeft omdat ze wat ouder is en dus verantwoordelijker zou moeten zijn, is ook een dochter van God. In zulke situaties moet onze naaste liefde wellicht harde, formele of zelfs wettelijke maatregelen ingeven, maar we moeten altijd en overal helpen, want wij laten onze godsdienst niet bij de deur achter. Ook niet bij deuren waarachter iets vervelends of onverantwoordelijks gebeurt. We gaan vanavond niet elk persoonlijk of maatschappelijk probleem in de wereld oplossen. Als we vanavond naar huis gaan, zijn er in onze buurt, stad en ons land nog steeds armoede, onwetendheid en overtredingen, werkloosheid en mishandeling, geweld en hartzeer. Nee, we kunnen niet alles. Maar zoals een oud gezegde vermeldt, we kunnen wel wat doen. De kinderen van Israël zijn degenen die het in antwoord op Gods oproep moeten doen. En dit keer is dat niet Babylon ontvluchten, maar het aanvallen. Wij kunnen zonder naïef, onrealistisch of al te optimistisch te zijn onze godsdienst zo ruim en onfeilbaar naleven dat we allerlei kansen aangrijpen om elkaar te helpen, gezinnen bij te staan, buren tot zegen te zijn en anderen te beschermen, inclusief de opkomende generatie. Ik heb in deze context het woord zendeling opzettelijk niet uitgesproken, omdat ik niet wilde dat jullie meteen aan witte overhemden naambordjes zouden denken. Beperk me daar niet toe. Blijf het grote geheel zien. De enorme behoefte om het evangelie als voltijdszending uit te dragen, maar ook als je geen voltijdszending vervult. De leden van de kerk worden opgeroepen om het zuurdeesem in het brood te zijn. Het zout dat zijn kracht nooit verliest. Een licht dat op een berg staat en nooit onder een korenmaat wordt gezet. En vooral in jullie leeftijdsgroep, die grotendeels 18 tot 30 jaar, sorry, ik voel me weer wat jaartjes ouder. Binnen jullie leeftijdsgroep aanvaarden de meesten van jullie kennen ze het evangelie als ze het te horen krijgen. Dat weten we. Alle onderzoeken in de kerk tonen dat aan. Zorg er dus voor dat ze het te horen krijgen. Als we de juiste dingen doen en zeggen, en anderen gul in woord en in daad de helpende hand reiken, dan zal de Heiland, wanneer hij in gerechtigheid zijn werk afrondt en aangeeft dat de tijd en leed de laatste grote bedeling om is, en hij dan in heerlijkheid komt, ons vinden, jou en mij en ons allemaal, en zien dat wij ons best doen En dat wij onszelf, onze kerk en onze maatschappij zoveel mogelijk proberen te verbeteren. Als hij komt, wil ik zo graag dat hij ziet dat ik het evangelie naleef. Ik wil graag verrast worden, terwijl ik het geloof aan het verspreiden ben en iets goeds aan het doen ben, als ik dat kan. Ik wil dat de Heiland tegen mij zegt, Jeffrey, want hij kent ieders naam, ik herken je niet alleen vanwege je eretitel, maar ook door je levenswijze. Doordat je een goed leven probeert te leiden en voor goede normen opkomt. Ik zie in dat je integer van hart bent. Ik weet dat je in de eerste plaats alles hebt geprobeerd te verbeteren door zelf beter te worden. En daarna door mijn woord te verkondigen. En op de meest mededogende wijze voor mijn evangelie op te komen. Hij zal zeker zeggen, ik weet dat je niet altijd succes met je eigen zonde of andermans omstandigheden hebt geboekt. Maar ik weet zeker dat je wel je best hebt gedaan. Ik weet zeker dat je in je hart echt van mij hield. Ik wil niets liever dan een dergelijke ontmoeting. Op een dag. Ik hoef verder niets in dit sterfelijk leven. En ik wil dat jullie ook zoiets meemaken. Ik wil dat we zoiets allemaal meemaken. Israël, hoor. God roept u allen. Ons dus. Om het evangelie van Jezus Christus op kleine en grote schaal na te leven. En om degene die er misschien anders dan wij uitzien of zich anders kleden of gedragen, de helpende hand toe te steken en om zo mogelijk nog verder te gaan door de grootst mogelijke gemeenschap te dienen. Om jullie daarmee te helpen, besluit ik vanavond met mijn getuigenis en een apostolische zegen over ieder van jullie. Ik zegen jullie door de macht van het priesterschap en de machtiging die ik daartoe heb ontvangen. Met de wetenschap dat God van jullie houdt. Dat hij jullie nodig heeft in deze laatste, grootste bedeling. Waarin alles steeds sneller gaat en de verwachtingen steeds hoger worden. Ik zegen jullie met apostolisch gezag dat jullie gebeden verhoord worden en jullie rechtschapenheid beloond en je angsten verdwijnen, dat jullie rug, schouders en hart sterk zijn om de lasten te dragen die erop gelegd worden. Ik zegen jullie in je streven om rein van hart te zijn en een werktuig in Gods handen te worden om Zion in deze laatste dagen te vestigen, waar je ook bent. Ik zegen jullie met ware vriendschap met elkaar en met degene die niet bij jullie kringetje horen, met wie je contact zou moeten leggen. Daarnaast zegen ik jullie dat je bevriend wordt met de Heiland van de wereld, hem persoonlijk leert kennen en zelfverzekerd bent in zijn aanwezigheid. Ik hou van de Heer Jezus Christus en probeer zijn dienaar te zijn. En ik hou van onze Hemelse Vader, die genoeg om ons gaf om hem aan ons te geven. Ik weet dat God met betrekking tot die gaven een oproep in deze laatste dagen doet en dat hij van ons verwacht dat we er gehoor aan geven en meer op Christus gaan lijken. Dat we heiliger en meer vastberaden worden om Zion te vestigen en het evangelie na te leven. Ik weet ook dat hij ons kracht en heiligheid geeft om ware discipelen te zijn als wij daarom vragen. Ik getuig van de goddelijkheid van dit werk, van de liefde en grootheid van de Almachtige God en de oneindige verzoening van de Heer Jezus Christus, die ieder van ons raakt. Ik zegen jullie met die hoop, dat geluk en die heiligheid vanavond, morgen en voor altijd. In de heilige naam van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader, wij danken u dat wij op deze avond uw woord van een apostel mochten horen. Wij zijn dankbaar voor de geest die hier aanwezig was en voor alles wat we gevoeld en geleerd hebben. Help ons alstublieft om in het licht te staan, een goed voorbeeld voor anderen te zijn, rechtvaardige oordelen te vellen, iedereen lief te hebben en naar mogelijkheden te zoeken en van de evangelie te getuigen. We danken u voor onze heiland Jezus Christus en zijn verzoening. We vragen u om hulp en kracht om ons van onze zonden te bekeren en beter te worden, zodat wij meer zoals de heiland worden. In de naam van Jezus Christus. Amen.